Wilt u deze mooie studio huren? Nou, dat kan. Stuur een mail naar techniek@weltschmet.nl.
Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de Tafel van Vestali, waarin ik Willem Engel als hoofdspreker heb uitgenodigd om een openhartig gesprek te hebben met Wieberen van Haga. Ze praten over meerdere onderwerpen, waaronder formatie en woonverzoeken. Veel kijkplezier met een nieuwe aflevering van de Tafel van Vestali.
Welkom bij Café Weltschmerz. Vandaag weer eens in de studio in Nederland met een speciale gast, Wieberen van Haga. Hi.
Hi.
Hoe is het ermee?
Nou, hoe is het met jou?
We hebben elkaar een tijdje niet gezien, hè?
We hebben elkaar een tijdje niet gezien. We hebben wel contact gehouden. Want jij hebt in de laatste periode van jouw Kamerlidmaatschap nog hele belangrijke vragen ingeleverd of gesteld. Daar gaan we het ook over hebben. Maar misschien het eerste is, hoe is het om niet meer in de Kamer te zitten?
Het is eigenlijk wel een bevrediging. Ja, het is natuurlijk heel vervelend. Hè? Ik had graag het goede werk doorgezet. We hebben ook op de laatste dag, voordat het Kamerlidmaatschap eindigde, hebben we nog geloof ik 10 of 12 setjes Kamervragen ingediend.
5 december was dat. Even een Sinterklaas cadeautje meegegeven.
Waren dat die vragen voor jou op 5 december?
Ook 5 jaar.
Ja, nee, we hebben zo hard gewerkt op die laatste dag. Want ja, schriftelijke Kamervragen is eigenlijk het enige wapen dat je hebt om echt snoeihard een minister te dwingen. Om te zeggen, nou, oké, antwoord maar. Ga maar liegen. Ga maar dingen ontwijken. Dus, maar ja, hoe bevalt het? Ja, prima. We hebben de fractie verhuisd naar Haarlem. Dus die zitten
wel kortere reistijd voor jou dus.
Voor mij is het echt een verademing. Echt die anderhalf. Ja, dit is ook raar. Hè? In Nederland is de afgelopen 30 jaar niks aan de wegen gedaan. Maar we zijn met 1,5 keer zoveel mensen. En je staat 1,5 uur heen in de file naar Den Haag. En 's nachts is het wat minder. Maar nee, ik mis het niet. En het is ook een het is ook een raar fenomeen dat je daar 14 uur in debat zit. Terwijl het land in brand staat. En je gaat dan praten over een verzoek van Pieter Omtzigt. Van nou, laten we, als de verkenner bezig is, laten we dan de verkenner een termijn geven, waardoor de verkenner binnen 2 weken moet antwoorden.
Ja, dat is echt bizar. Wordt veel gepraat over de Kamer zelf. Ja, over de procedures. Over de onsjes meer en onsjes minder. Moet het 2035 of 2030 zijn? Heel veel, het wordt ook wel door anderen de slaapkamer genoemd. Ik kan me goed voorstellen dat het weinig voldoening geeft, maar het is wel heel erg belangrijk werk. En ik persoonlijk ben toch niet blij dat jij niet meer in de Kamer zit.
Nee, ik ben ook niet blij om. Maar kijk, de slaapkamer is een te denigrerende term. Ik denk dat het voor 140 van de 150 leden wel geldt. Maar er zijn echt voldoende mensen, zeker 10... Die echt hard aan het werk zijn. En die zie je ook categoriaal bovenaan de lijstjes komen met het aantal vragen dat ze stellen, aantal moties dat ze indienen. De goede Kamerleden zijn onbevangen. Stemmen los, zonder last of ruggespraak. Ze worden ook niet beïnvloed. Je hebt er maar een paar, maar je hebt ook maar een paar nodig. En als die paar het goede werk doen, dan komt het wel goed. Maar ja, ik zie nu bijna niemand meer daar in de Kamer.
Nee, want laten we even teruggaan naar de verkiezingen. Wat ging er fout volgens jou?
Bij ons of bij
überhaupt, want we gaan dadelijk naar de formatie of het afbreken daarvan. Maar eerst naar de verkiezingen.
Ja. Bij ons in de campagne ging natuurlijk van alles fout. Maar in alle campagnes gaat van alles fout. Dus, En wij hadden ook een paar dingen in het verkiezingsprogramma gezet, zoals gratis openbaar vervoer. Nou, dat was een persoonlijke fout, denk ik. Ik denk niet dat dat libertarisch te verklaren is en gratis bestaat niet. Dus dat was gewoon niet slim. Maar we hadden wel een goed verkiezingsprogramma. We hadden natuurlijk bijna geen geld. Dat scheelt ook. Maar ja, als je dan ziet dat de PVV nauwelijks geld heeft uitgegeven, is dat ook geen excuus. Dus het moet je een beetje gegund worden door de mainstream media. En als je niet in de mainstream media komt, dan ben je sowieso af. En daarnaast, ja, ik vond dit wel heel interessant. Want als, ja, het is een beetje gespeculeerd hoor, maar als Maurice de Hond niet die 5 zetels extra erbij had gedaan voor de PVV, dan was het denk ik heel anders geweest. En hij zal dat echt wel gemeten hebben. Maar het was wel een soort, beweging die in gang werd gezet. Ik denk, als de verkiezingen 3 dagen eerder waren geweest, dan hadden we nog wel een zetel gehad. Ja. Maar dit ging zo die kant uit. En ik heb zoveel mensen ook gesproken die zeiden, ja, ik dacht dat je er toch wel in zou komen. Hm. En we hebben strategisch gestemd. En dan zeg je, ja, maar jullie waren toch tijdens coronatijd, waren jullie het verzet? Jullie hebben zelfs mediakanalen opgericht vanwege het feit dat je niet wilde laten manipuleren door de mainstream media. En toch heb je strategisch gestemd, omdat je gemanipuleerd werd door de mainstream media.
Absoluut. Ik ben een groot tegenstander van strategisch stemmen. Ik heb ook een verkiezingsjournaal gedaan tijdens die gehele periode. Mm-hmm. Vanaf het demissionair worden en het uitschrijven van nieuwe verkiezingen tot en met de nieuwe verkiezingen. Vanaf de eerste week heb ik al gezegd, let op, de truc die ze hier doen, want wij zijn nu heel actief met het controleren van de stemmen, dus er gaat niet een grote frauderen van de fysieke stemmen komen. Dat hebben ze niet eens nodig, want er komt een horse race. Nou, eerst was het Yesilgus tegen Timmermans. Omtzigt kwam erbij, Wilders kwam erbij. De Kamervragen, volgens mij heb jij die ook gesteld over de peilingen.
Ja, absoluut. Ja.
Die zijn ontluisterend. Nou, de vragen niet, die waren goed gesteld.
Dank je.
Maar de antwoorden, die waren zo eerlijk. De bandwagon effect wordt overgesproken, maar vooral de horse race effect. Er wordt eigenlijk toegegeven in die Kamervragen dat inderdaad de strategie was om de echte oppositie uit te schakelen, om er zoveel mogelijk een horse race van te maken.
Ja, maar dat proberen ze natuurlijk elke keer. Hè? Dat heeft Diederik Samson toen met Rutte geprobeerd en dat lukt dan. Dus dat effect vanuit de politieke partijen wordt geantameerd, dat is volgens mij legaal. Maar dat de
media doen er volledig aan mee.
Precies. En dat ook de peilingen dan opeens, oh ja, nee, bij Maurice de Hond is de PVV. En dan komen de anderen opeens erachteraan. Dan denk ik, ja, het is ook wel een beetje een self-fulfilling prophecy, hè?
Niet een beetje, heel veel. En het is opmerkelijk dat er dus partijen die onafhankelijk worden geacht juist een grote invloed hebben gehad in dit effect, waarmee je vraagtekens kan stellen van, ja, maar de verkiezingen zijn eigenlijk bedoeld zodat je een peiling hebt van hoe staat het ervoor, wat wil de bevolking? Maar meet je dat op deze manier? En dat is een vraag die eigenlijk naar voren kwam in al die vragen over de peilingen. In hoeverre moet je dat toestaan, want het beïnvloedt ook. Wat ik ook heb gezien en wat ik een opvallende vond, ik heb geprobeerd te analyseren, wat gebeurde er nou van de buitenkant? Social media, ik zag filmpjes van BVNL, van FVD, van Denk, daags na de verkiezingen.
Ja, dat heb je me gezegd.
Op social media.
Ja. Ja, we hebben wel wat geld gespendeerd. En tot onze grote schrik. En dat kan eigenlijk helemaal niet. Hè? Want in principe betaal je gewoon per klik of per. En je hebt zo'n programma en dat stopt. Maar op de een of andere manier is een groot gedeelte, nou, substantieel gedeelte van onze gesponsorde content is na de verkiezing verspreid. Ja, dat is natuurlijk heel vreemd.
Dat maar is heel vreemd.
Kijk, je weet als geen ander dat de social media bedrijven niet blij zijn met jou of met mij.
Nee.
Dus wij worden geshadowband, gecanceld, eraf gegooid, afgeknepen. En blijkbaar geldt het ook voor de betaalde advertenties.
In de Verenigde Staten zijn ze veel verder. Daar is de rol van social media in samenspraak eigenlijk met de geheime diensten veel beter onderzocht. Schellenberger met Taibbi, echt journalisten van grote naam, die hebben dit ontmaskerd. En die hebben ook laten zien, en ook onafhankelijk hoogleraren, die hebben onderzoek gedaan, dat via social media het 6 miljoen stemmen heeft gescheeld in de verkiezingen van 2020. Er is van alles misgegaan met het fysieke kiezen, met briefstemmen en telmachines. Maar dat die social media zo'n enorme rol spelen in de vrije democratische verkiezingen, dat wordt steeds duidelijker. En ik denk dat dat een hele belangrijke is om eigenlijk gevolg te geven aan jouw Kamervraag, om daarop door te zetten van in hoeverre is er nou echt een volledige sturing vanuit de geheime diensten, social media, media en politiek. Die zitten bij elkaar op schoot.
Ja, natuurlijk. Maar dat hebben ze ook
toegegeven. En die willen aan de macht blijven.
Dat is ook blootgelegd. Ja. Er is een directe lijn tussen de overheid en die social media bedrijven. Zeker in coronatijd. Mm-hmm. Je had verschillende organisaties. Ik heb nog wel vragen gesteld over het LIMC, dat toen volstrekt zonder wettelijke basis was opgericht en waar opeens niemand meer wat van wist. En ook de oprichtingsdatum, daar werd dan opeens over gesteggeld.
Probeert eronderuit te komen van het LIMC zelf niet, maar de twee units waar het op gebaseerd waren, die waren al wel in 2019 opgericht.
Precies, dus... ja. Dan had je natuurlijk die desinformatiegroep.
Ja.
Ja, er gebeurt van alles achter de schermen. De democratie, ja, die wordt denk ik vanuit de zittende macht toch een beetje lacherig met de voeten getreden. Artikel 68 van de grondwet, waar we het net over hadden, ja...
Wat is het nog waard?
Niet zoveel, want ik merk dat professionele woppers, woers tegenwoordig, die krijgen meer informatie dan je als Kamerlid op grond van artikel 68 van de grondwet krijgt. Dus dat is belachelijk.
Nou ja, het laat zien dat ambtenaren waarschijnlijk moreler zijn dan ministers.
Ja, of nou, ik denk dat er vaak ook gewoon dingen misgaan met zo'n wo-verzoek.
Maar dan... niet alleen mis hoor, we hebben echt wel toevallig een inzageverzoek van mijn broer, dat de privacy-officier erop stond dat dat geheime onderzoek wat uit Duitsland werd aangestuurd, of eigenlijk met een rechtshulpverzoek via Duitsland ging, toch werd vrijgegeven. Ja. Want dat wilden de geheime diensten onder de pet houden. En zo zie je dat door dit rafelen er steeds meer van een Stasi-apparaat boven water
komt. Ja, maar ik denk dat je gelijk hebt. Heel veel ambtenaren zijn natuurlijk van goede wil. Mm-hmm. Die zijn niet ambtenaar geworden om het volk te onderdrukken.
Mm-hmm.
Maar de ministers en de staatssecretaris zitten daar met een politieke functie.
Ja.
En hoe dominanter en hoe minder democratisch zo'n man of vrouw is... Ja, neem een Hugo de Jonge of een Ernst Kuipers. Die hebben natuurlijk vreselijk dominant zo'n ministerie bestuurd. Ja, en dan komt er ook niks uit. En dan krijg je inderdaad antwoorden. Nee hoor, je kan het allemaal vragen, maar het belang van de staat verzet zich daartegenover. Hoezo het belang van de staat?
Ja, eventjes voor de kijkers. Je hebt Kamervragen wel vier tranches gesteld, omdat je die waarheid
in jouw zaak,
in mijn zaak.
Ja.
Maar gewoon doodleuk wordt gezegd, ja, in het belang van de staat gaan we deze communicatie niet vrijgeven. Terwijl, welk belang heeft de staat dan in mijn strafzaak? Tenzij er inderdaad politieke sturing is in
Absoluut.
De vervolging.
Nee, maar natuurlijk is er is een groot belang voor, weet ik wat, Ernst Kuipers of Hugo de Jonge.
Of Jesselgus.
Dylan Jesselgus, ja, grote belangen. Ja. Want als daar uit naar voren komt dat er gemanipuleerd is en dat er politiek is bedreven, ja, dan sta jij op het voetstuk en dan gaan zij door de zijdeur af. En misschien is het wel zo erg dat ze naar de gevangenis gaan. Dat zou kunnen.
In deze tijd zie ik dat niet gebeuren, want de laatste tranche, die vond ik eigenlijk het meest veelzeggend. Je hebt de bijlagen erbij geleverd, het LIMC-rapport, de stukken van de NCTV, van het OM, van de politie met de vergaarbak viruswaarheid. En het wordt gewoon ontkend, terwijl het stuk erbij zit. Het is surrealistisch geworden. Het is ook... alle respect voor de democratie is weg.
Ja, maar kijk, het belang van de staat is natuurlijk een weigeringsgrond. Alleen dat belang van de staat, dat kan je alleen op bepaalde momenten gebruiken. Als er echt enorme spoed is, zo'n enorm gevaar. Er is een oorlog die op uitbreken staat. Dat kan allemaal wel. En... In de coronatijd hadden ze nog misschien zich daarop kunnen beroepen. Van, oh god, er is een virus en we weten helemaal niks en we gaan allemaal dood. Ja, nou, dan kan je dat doen. Maar dat kan je na verloop van tijd helemaal niet meer doen. We zijn nu bijvoorbeeld bezig met die OMT-opnames.
Mm-hmm.
Welk belang is er nu nog om die OMT-opnames niet aan het volk te laten luisteren? Dat is onvoorstelbaar. Er was misschien toen een moment dat je kon zeggen... Nou,
zolang ze nog in een crisis zaten, lid waren van het OMT, et
cetera. Dat zou kunnen, ja.
En dat is al dubieus.
Dat is heel dubieus.
Ja.
Maar nu is er geen enkel belang meer om dat niet te doen.
Ja, er is één belang.
Precies.
Namelijk bewijzen dat het OMT helemaal niks te zeggen had.
Ja, nou, wij weten niet wat er te horen is. Maar zelfs in vertrouwen mochten wij als Kamerlid dat niet horen.
Ja.
Maar nu hebben we dus wo-verzoeken gedaan... We gaan nu naar de rechter. We hebben laatst een gesprek gehad op het ministerie. En dan wordt gezegd, nou ja, we doen er alles aan om zo transparant mogelijk te zijn. Maar het belang van de staat verzet zich tegen bla 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 bla. Dus we krijgen het nog steeds niet. Maar het laat wel zien dat we beet hebben.
Ja.
Er is daar iets gezegd. En ik vermoed, en dan speculeer ik echt volledig, dat het OMT waarschijnlijk te goede trouw was. En zei van, sorry, maar mondkapjes werken niet. Sorry, de schoolsluiting, dat moet je niet doen. Want die kinderen hebben helemaal niks...
Dit is eigenlijk al via WOP-stukken...
Natuurlijk.
Naar boven gekomen. Weet je dat we in de rechtszaak in augustus 2020 al een artikel 843a procedure hebben gevoerd tegen het RIVM om onder andere die OMT-verslagen boven water te krijgen. Afgewezen natuurlijk.
Ja.
Omgezet in een WO-verzoek, toen nog WOP-verzoek. Niks meer over gehoord.
Nee.
En dit is toch wat we zien, dat gaandeweg verdwijnen de poppetjes van het toneel.
Ja, maar dat is juist het moment dat het kan gaan draaien.
Juist.
En daarom hoopte ik zo op een enorme verkiezingsoverwinning van een andere partij.
Mm-hmm.
Liefst een partij die wel coronacritisch is geweest. Mm-hmm. Dat is de PVV natuurlijk bij uitstek niet. Die zaten mm-hmm. gewoon na de oorlog in het verzet. Maar goed, mm-hmm. nog steeds. Hè, Vicky Meijer zat bijvoorbeeld in de tijdelijke coronacommissie. En die heeft er gewoon goed werk gedaan.
Mm-hmm.
Die was best kritisch. Dus ik had een goede hoop dat, nou ja, dat het toch wel dat een andere wind zou gaan waaien. Maar ik denk dat het niet zo is.
Verbaast dat je?
Nee, dat verbaast me niet. Maar ik had zo gehoopt dat in deze verkiezing de zittende macht zou worden weggestemd. En op papier gebeurde dat ook een beetje. NSC 20 zetels, PVV 37 zetels, BBB 7 zetels. Nou, dan denk je toch, is een nieuw
frisse wind. Een heel duidelijk signaal in ieder geval dat men het kartel helemaal beu is.
Ja, het volk heeft gezegd, wij willen dit niet meer. Mark Rutte, ga weg. We willen geen oorlogen, we willen niet al die dystopische corona, maar we willen dat niet meer. We willen geen box 3 aanpassing, we willen niet de aanval op ons vermogen. We willen dat ondernemers gewoon lekker ondernemen. We willen goedkope energie, we willen niet in de kou zitten. We willen voedsel, we willen dat de boeren lekker doorgaan.
Ja.
En dan, ze hebben geprobeerd een signaal af te geven. En wat krijg je dan? Pieter Omtzigt, die al 20 jaar in de Kamer zit, verder nog nooit een baan heeft gehad. En die heel goed is in andere mensen
De maat te nemen.
Zeggen, dit systeempje zie ik nu en ik maak een modelletje van. En dat is niet goed. Het moet beter in protocollen gelegd worden. En dan heb je Geert Wilders, die al 25 jaar in de Kamer zit, ook nog nooit een baan heeft gehad. En die al 25 jaar aan het schreeuwen is hoe het anders moet. Maar feitelijk niets anders brengt.
Ja.
En deze mensen, die gaan dan met z'n vieren, met vier partijen. Nou, Dylan Jessicus natuurlijk ook nog even behandelen. Heeft ook nog nooit substantieel iets bijgedragen in de samenleving.
Is en lid geweest van SP, GroenLinks, PvdA, ja, VVD.
Ja, daarna gescout door de VVD.
Ja, dit is een opportunist puur zang.
Ja, die ook nog het oude beleid moet verdedigen.
Mm-hmm.
En dat maakt er ook niet uit, want ja, als je opportunist bent, dan kan dat allemaal. Een beetje de Rutte-doctrine die wordt voortgezet. Maar ik had zo gehoopt dat de deksel van de doofpot zou gaan en dat we wel, zeg maar, transparantie zouden betrachten. Want al die holle woorden, hè, van Sigrid Kaag in de vorige periode, die heeft Pieter Omtzigt nu ook gebruikt. Een nieuwe bestuurscultuur. We gaan het allemaal anders doen. En wat gebeurt er? Niks. Het is een Lampedusiaanse verandering. Er verandert niks. En ik vind het zo sneu voor het volk. Het volk krijgt altijd de leiders die het verdient. Maar het volk had echt wel iets anders gewild nu.
Wel iets anders gewild, maar niet goed opgelet. Want het verbaast mij niet dat de formatiebesprekingen vooralsnog zijn afgebroken. Het verbaast me ook niet dat ze heel veel tijd opmaken zonder enige koerswijziging of zonder enige invloed op het beleid. Toen Rutte aankondigde dat het klapte op migratie, was voor mij heel duidelijk, net als de eerste keer dat het klapte op de toeslagenschandaal. Hij neemt een time-out van de democratie. Hij blijft doorregeren als echte dictator. En dat doet hij met verve, charmant en een lach. En je kan me niet meer wegsturen. Dat zoveel mensen nog geloven in een democratische oplossing, terwijl de democratie, ik denk eigenlijk al vanaf 2017, buitenspel staat. Dat er toen een aantal volksraadplegingen zijn geweest die totaal genegeerd zijn. Sterker nog, daarna werd het referendum afgeschaft.
Hmm.
Toen hadden we met z'n allen op moeten staan. Maar ik was ook te druk bezig met dansen toen.
Ja, maar kijk, de democratie bestaat natuurlijk wel. Ja, hij is uitgehold. Het wordt met de voeten getreden. Maar we hebben nog steeds verkiezingen.
En ja, maar de democratie, wat is jouw definitie? Dat het volk gehoord wordt of dat het volk invloed heeft op het beleid? Want dat laatste is niet het geval.
Nee, maar er zijn verschillende factoren die natuurlijk daarvoor van invloed zijn. De peilingen, de media, de politieke partijen zelf, de verkiezingsprogramma's. Ik heb vroeger altijd geloofd dat de stemwijzer echt belangrijk was, hè, kieswijzer. En dan vulde ik hem in en dan kwam ik bij de VVD uit. Inmiddels weet ik dat de VVD van alles opschrijft, bijvoorbeeld op migratie. Wij willen een asielstop. We gaan het...
En voor het huisbezit en
nee, maar,
kritisch
tegen Europa. We gaan de Dublin-akkoorden weer invoeren. We gaan het vluchtelingenverdrag uit 1951 gaan we opzeggen. Het staat er allemaal in.
Ja.
En dan zijn de verkiezingen voorbij. En dan hebben mensen echt die stemwijzer gedaan. En denken van, nou, dit zijn eerlijke partijen. En dus er zijn zoveel factoren die de verkiezingen beïnvloeden. En ik denk dat op een gegeven moment het zo erg wordt dat mensen in de kou zitten. Mensen, dat het eten te duur wordt. Dat mensen hun baan verliezen. Dat mensen hun woning niet meer kunnen betalen. Dat mensen het zich onveilig voelen door al die migranten. En dat ze op een gegeven moment denken van, nou sorry, maar al die leugenaars, daar gaan we niet meer op stemmen. En wat dat betreft moet ik ook de hand in eigen boezem steken. Ik heb het gewoon niet verkocht gekregen. We hadden een fantastisch verkiezingsprogramma. Ik garandeer iedere kiezer dat als ze op mij stemmen, dat ik uitvoer wat er in dat verkiezingsprogramma staat.
Ja.
Maar ja.
Daar wil ik kritisch zijn, niet alleen naar BVNL, maar meerdere partijen. Ook FVD heeft hier, naar mijn mening, een grote fout gemaakt.
Ja, wat dan?
Business as usual. Terwijl we, in mijn beleving, de coronaperiode nog helemaal niet hebben afgerekend. Er is geen verantwoording afgelegd. De doofpot is nog potdicht.
Ja, nou, maar dat heb je helemaal gelijk. Maar wat
kan
dan
alleen maar gezegd worden, alles boven tafel. Nu een commissie, het liefste direct naar de tribunalen.
Willem,
de tribunalen bedoel ik echt.
Maar dat hebben we toch gedaan?
Nou ja, in de verkiezingsprogramma's, zowel van BVNL als van FVD, zag ik allemaal politieke voorstellen. Ik had het bij One Issue gehouden. Misschien een zijpad, maar Denk, een hele ander soort partij, die is gaan staan op Palestina. En daar kan je van vinden wat je wil, maar door die ene issue hebben ze hun zetels kunnen behouden. Mm. En ik denk dat het strategisch stemmen ook voortkomt uit een soort, in de ogen van de kiezer, van nou ja, PVV, BVNL, FVD zijn allemaal tegen het huidige kartel. Dan stemmen we op de grootste, want dan weten we zeker dat het huidige kartel niet door kan gaan met hun spelletjes.
Ja, maar ik begrijp wel dat dat is gebeurd. Alleen ik begrijp niet hoe 2 miljoen ondernemers, hè, 1 miljoen ZZP'ers en 1 miljoen MKB-ondernemers, op een knijterlinkse neomarxistische partij als de PVV hebben gestemd. Die al jarenlang, ja, jij lacht, maar het is wel zo.
Ja, maar ik snap heel goed wat je bedoelt, alleen jij overschat de gemiddelde kiezer zo enorm.
Nee, want ja, je hebt ook met Lees 30 meegedaan, dus je hebt ook al die kiezers gesproken.
Ja.
Maar ik overschat ze helemaal niet en ik onderschat ze ook niet. Alleen ik vind het zo sneu dat zelfs hele slimme vrienden van mij PVV hebben gestemd, omdat ze in die paar weken van tevoren mee zijn gegaan met dat strategische stemmen. En dat is gewoon een bedacht iets. Daar hebben spindokters in een torentje hebben daarover zitten nadenken.
Ja.
Dus dat is gefingeerd. Dat bestaat niet echt. Dat is gewoon opgelegd. En op die manier wordt de democratie wordt uitgehold. En dat is zonde. En wij moeten daar iets tegenover stellen. En dat is een paar keer gebeurd. En Hans van Mierlo is het gelukt. Pim Fortuyn is het gelukt. Thierry Baudet is het gelukt. Frits Bolkestein is het gelukt. Ja, en ik hoop dat ik nog een keer de kans krijg. En dan moet het me wel lukken. Maar het moet toch mogelijk zijn om het eerlijke verhaal wel te vertellen. En uit te leggen dat als je gewoon een economisch rechtsbeleid voert, waarbij mensen die hard werken goed beloond worden, mensen die niks doen, bijna niks krijgen,
maar
dat het een betere situatie is.
Dit is nou precies wat ik bedoel. Want ik waardeer je als mens, als vriend, als politicus. Maar we zitten niet in een functionerende rechtsstaat, democratie. Er is geen sprake van kapitalisme. Er is sprake van een coup. Wat we nu zien is de stakeholder capitalism. Is de public-private partnership. Is de SDG's en voor de bedrijven de ESG's en de DEI's. Al die marketing die leidt tot staatsgestuurde economie. Die leidt tot nivellering, tot aan het onteigenen aan toe.
Maar daar ben ik helemaal met je eens. We zitten in een situatie die heel dicht bij de Sovjet-Unie komt.
Ja.
Ja.
Want dan gaan we naar het volgende onderwerp zo. De censuur. Want er is heel veel propaganda. Ja. Er is beleid dat op geen enkele manier meer aansluit bij de behoeften van de gemiddelde Nederlander of van het merendeel van de Nederlander. Maar jij kan je ook niet meer uitdrukken, want je wordt genegeerd door de mainstream media. Evenals ikzelf en zoveel die dit wel zien en echt systeemkritiek hebben.
Maar daar staat tegenover dat er een enorme hoeveelheid nieuwe media is ontstaan. Mm-hmm. Blackbox, Weltschmerz, Noem nog eens wat. De andere Jensen. Krant. Jensen. Ik vergeet het.
Gezond Verstand.
Ongehoord Nieuws.
Ongehoord Nieuws. Blauwe Tijger. Er zijn inderdaad heel veel kanalen. Maar toch is het kartel gelukt om het monopolie te houden op de mainstream media en de grotere sociale media platformen. Dus het is een fringe geworden waarin de realiteit wel wordt gezien en feiten bespreekbaar zijn.
Maar in het begin van de coronacrisis zaten wij met z'n tweeën in een echoput.
Ja.
En waren we tegen elkaar aan het schreeuwen. Inmiddels is die echoput, daar zitten wel een paar miljoen mensen in.
Ja.
Die is echt groter geworden. En die mensen die kijken niet meer naar het NOS-journaal om 8 uur. Want die vinden dat net zo absurd als wij dat vinden. En die kijken wel naar Black Box of naar Weltschmerz.
Mm-hmm.
En dat vind ik wel een goede ontwikkeling. Dus mensen zijn wel wat meer gaan nadenken. En mensen zijn zich ook gaan realiseren dat ze gefopt worden.
Maar is het genoeg?
Nee, het is nu nog niet genoeg. Maar mensen krijgen het slechter. Mensen realiseren dat ze genept worden. Mensen realiseren zich dat als Mark Rutte daar staat voor een Oekraïnse vlag en Slava Oekraïni te roepen. En zegt, nou, we gaan collectief verarmen, want het is onze oorlog. Dan denken niet de meeste mensen, maar heel veel mensen denken inmiddels, ook omdat jij en ik ons daar hard voor hebben gemaakt, van joh, je hebt helemaal niet in dienst gezeten. Jouw eigen kinderen zou je er nooit naartoe sturen. Je zou zelf nooit sterven voor Oekraïne. Jij eet geen boterham minder voor Oekraïne. Maar je bent wel ons geld aan het weggeven, onze veiligheid.
En dadelijk onze kinderen.
Absoluut.
Want die dienstplicht die komt eraan. Dat zien we in meerdere landen in Europa. Ja. En dat wordt hier ingevoerd, want dat is Europees beleid.
Nou, het is goed dat je de dienstplicht noemt, want ik ben daar ook in gedraaid. Ik ben altijd voor de dienstplicht geweest. Mm-hmm. Maar Toon Manders heeft me, dat is mijn libertarisch geweten, mm-hmm. die heeft me ervan overtuigd, ja, de staat moet helemaal niet een plicht opleggen. Als jij en ik het belangrijk vinden dat we de Nederlandse normen en waarden verdedigen en onze gezinnen verdedigen, dan gaan we echt wel vechten.
En weet je waar dat doen we uit eigen vrije wil? Dat is de Second Amendment in de Verenigde Staten. Dat is precies daarvoor geregeld. Dat als de staat tirannie wordt, dat je dan volksmilities kan vormen.
Ja.
Dan is dit absoluut geen oproep tot geweld. Maar dit is eigenlijk het punt. Zodra je de staat te veel macht geeft, gaat die zich misdragen. Dat is een gegeven. En ik denk dat je ook wel die speech of dat interview van Tucker Carlson met Milei hebt gezien. Ook iemand die zegt libertarisch te zijn. Nou, helaas.
Milei. Nou, dat is wel echt een libertariër. Ik geniet met volle teugen.
Zoals hij staat te jammeren bij de klaagmuur, vind ik dat hij steeds meer van een vals vlek operatie weg heeft. Maar zijn gedachtegoed en hoe hij economie beschrijft en hoe hij socialisme beschrijft, daar kan ik me in vinden. Dus als we dan kijken naar wat de staat is en hoe we die staat moeten beteugelen, dan denk ik dat het heel erg belangrijk is om dicht bij dat libertarische gedachtegoed te blijven en constant de staat verantwoording te laten afleggen voor elk dubbeltje dat ze uitgeven en voor elke offer of plicht die ze van ons vragen, dat wij iets terugvragen. En wat er nu is gebeurd, is dat het grootste gedeelte van de bevolking in te goeder trouw eigenlijk de winkel heeft achtergelaten voor de staat. Zegt van ja, ik heb niks te verbergen. Ja, maar kijk maar, neem maar wat je nodig hebt.
Maar het is ook heel geraffineerd gebeurd. Eerst zijn mensen afhankelijk gemaakt. Je bent eerst belast. Daarna krijg je wat terug. Precies. In de vorm van toeslagen.
Ja.
En dan denk je, oh, dat is toch wel heel aardig van de staat dat hij me helpt. Want zonder die toeslagen zou ik nauwelijks kunnen leven. Maar dat is natuurlijk onzin. Je hebt je vrijheid. Die is helemaal niet te koop of weg te geven. Die is van jou. En als je zelf een goed leven kan maken zonder de staat, prima.
Mm-hmm.
Het is heel raar dat de staat zo'n grote invloed heeft. En ik denk dat het wel mogelijk is, nog steeds, om via verkiezingen inderdaad op zo'n Milei-achtige manier te laten zien van jongens, we hoeven al die andere rare dingen niet te doen. We hoeven geen ontwikkelingshulp te hebben. We hoeven niet klimaat 35 miljard. We hoeven geen stikstof 35 miljard uit te geven. We hoeven geen miljarden naar Oekraïne.
Nou,
dat kan allemaal.
Niet, juridisch gezien mogen we het volk niet oplichten. Het klimaatbeleid is oplichting, is bedrog.
Nee, dat snap ik wel, maar het hoeft niet. Als je een normaal iemand aan het hoofd hebt, een normaal kabinet, dan zal hij zeggen, nou, goh, hoe gaan we die 17 miljoen mensen die we nu hebben, of ze nou blauw of groen of geel of zwart of wit zijn, maakt dan allemaal niks uit. Hoe gaan we die nou zo'n fijn mogelijk leven laten hebben?
Maar heb jij het gevoel dat er nog iemand in een sturende positie zit die zich dat afvraagt. Die bezig is met het belang van Nederland.
Nee, totaal niet. Ja, maar het is leuk dat je het belang van Nederland noemt.
Ja.
Het belang van Nederland is helemaal niet meer aan de orde. Het is het belang van de EU, het belang van de World Economic Forum, het belang van de Verenigde Naties, het belang van alle vluchtelingen uit Afrika, het belang van iedereen, behalve Jasper en Marloes, die hun kachel niet meer aan kunnen steken, omdat ze het gewoon niet meer kunnen betalen.
Huis kunnen kopen, noem maar op. Ja, Nederland is heel snel aan het verarmen.
Ja.
En relatief doen we het nog goed ten opzichte van Duitsland of Spanje. Dus is het hier nog te doen, maar voor hoe lang?
Kijk, binnen Europa hebben we natuurlijk een soort geopolitieke desastreuze fout gemaakt door te denken dat wij ons aan het verdedigen zijn tegen een oprukkende Poetin die straks bij Schiphol staat en alles kapot gaat maken. En de hele wereld lacht zich rot, want Rusland, de economie draait goed, de olieprijs is hoger dan ooit.
Grootste economie van Europa nu,
ja,
Rusland.
Verenigde Staten verdient miljarden met deze hele oorlog en Europa verarmt. Hoe dan? We hebben eerst het Groninger gasveld gesloten. Direct daarna hebben we gezegd, nou, we gaan de Russen boycotten. En wij zijn dus het kind van de rekening. Wij betalen dit allemaal. En ik denk dat de gewone man en vrouw in de staat, die heeft helemaal geen zin in. Maar die heeft helemaal de keuze ook niet. Althans, die heeft tijdens de verkiezingen wel gezegd, we willen dit niet meer. En hebben ze op de PVV gestemd. En op Pieter Omtzigt.
En dan krijg je dus uiteindelijk Rutte voor terug. Want hij zit er nog steeds.
Je krijgt CDA 1.0, 2.0 en 3.0. Je krijgt VVD en een beetje SP met een antimigratiesausje. Ja, en het is allemaal dezelfde pot nat.
Mm-hmm. Nog eventjes terug naar de censuur. Twee weken geleden was er een akkefietje bij Ongehoord. En ik denk dat Ongehoord een hele belangrijke functie heeft om dit soort gesprekken ook op de NPO te laten zien. Maar het ging over het verbieden op een bepaalde manier te uiten op social media door een van de nieuwslezers. Dat was dan Raisa Blommestein.
Ja.
Ik keek ernaar en ik dacht, wat gebeurt er nu? En waarom ik dat dacht is, als wij ons gaan gedragen zoals het systeem dat wij zeggen te bevechten, welke legitimiteit hebben wij dan nog?
Ja, ik vind het een lastig verhaal. Ik mag Raisa heel erg. En het is het conflict tussen een soort opgelegde journalistieke code, waarbij je blijkbaar dit soort dingen niet mag doen. En,
nou ja, blijkbaar. Ik heb geen verhaal gezien van welke journalistieke code is er dan geschonden.
Nee, maar het is allemaal positivistisch recht. Hè? Precies. We spreken met z'n allen wat af.
Precies.
Hè? Net zoals in de Kamer. Oh, we spreken af dat jij al je giften moeten registreren. En al
en
je
ga je dan bij elkaar controleren, ja, wat tegen de grond.
En anders gaan we jou schorsen. Terwijl het helemaal nergens op slaat. Dat mag helemaal niet. Maar goed, er zijn allerlei codes afgesproken. Ook een journalistieke code. En volgens de gangbare journalistieke code is het blijkbaar zo dat je een beetje moet onthouden en neutraal moet zijn. Volgens mij, in mijn wereldbeeld, mag je altijd alles zeggen wat je wil. En die vrijheid van meningsuiting gaat vreselijk ver. En ik denk dat Raisa een ongelooflijk grote rol speelt in de social media met haar mening. Hè, net als Eva overigens, Eva Vlaardinger boek. En dat het belangrijk is dat ze dat doet. En ik denk dat de rol die ze dan heeft als presentatrice daar prima naast kan bestaan. Ik zie er geen enkel conflict in. Maar als je de Pieter Omtzigt van deze wereld erop loslaat, ja, dan heb je protocollen en reglementen en dat is allemaal afgesproken.
Ja, en daar wilde ik naartoe, want dit akkefietje staat niet op zichzelf. Elkaar de maat nemen, want je noemt net Pieter Omtzigt. Daar is Pieter heel goed in. Hè? Die weet precies te vertellen hoe anderen het fout doen. Ondertussen speelt hij precies dezelfde politiek als dat hij aan de kaak stelt. Maar als we dan naar onze eigen beweging kijken, op het moment dat wij elkaar de maat gaan nemen, of dat ik jou ga vertellen dat jij mijn toon en mijn feiten moet verkondigen en vice versa, dan doen we toch precies wat het systeem wil. Met elkaar bezig zijn in plaats van echt systeemverzet plegen.
Ja, je hebt helemaal gelijk. Ik ben het vrijwel altijd met jouw standpunten eens geweest, maar vaak niet met jouw toon. Mm-hmm. Maar ik vind het wel grappig dat jij een andere toon hebt dan ik. Want ik vind verschillen leuk. Je hebt op jouw manier heb jij een enorm verzet gepleegd. En ik heb op mijn manier in de Kamer ook geprobeerd de waarheid boven tafel te krijgen. Maar dat hebben we op een hele andere manier gedaan. Maar ja, we hebben nooit kritiek op elkaar
precies
gehad.
Precies. Dat is een cruciaal verschil. We zijn niet afhankelijk van elkaar. We hebben altijd gewoon samen kunnen werken. En ik heb nooit de behoefte gevoeld om jou te vertellen hoe jij jouw strijd moet voeren.
Maar dat hoeft ook niet, want jij bent een heel andere man dan ik. En jij doet het op jouw eigen manier. En ik heb bewondering voor de manier waarop jij het doet. En ja, het is niet aan mij om kritiek te leveren. Kijk, soms denk ik... Ik denk dat het effectiever is op een andere manier. Dan doe ik het op een andere manier.
Prima. Precies. Maar als je het op jezelf betrekt. En dit is, denk ik, de les, in ieder geval zoals ik hem voor me zie... voor organisaties die systeemkritisch zijn... om zich vooral bezig te blijven houden met het doel... en niet andere...
Maar is het ook niet gewoon het verschil tussen de individualistische approach... ten opzichte van de collectivistische approach en de Pieter Omtzigten... En de Mark Rutte zullen altijd zeggen... nee, wij zijn een collectief, wij zijn een groep... en we doen het samen, samen bestrijden we het virus... samen gaan we een oorlog voeren... en dan gaan we samen alles in een protocol neerleggen... en dan gaan we samen precies hetzelfde doen. Als je afwijkt, dan gaan we jou straffen... dan komt de staat, komt jouw huis binnendringen.
Maar je noemde net al rechtspositivisme. Er wordt heel vaak gezegd, dit hebben we met z'n allen afgesproken. Ja, dat is ook zo'n ding. Ik heb helemaal niks afgesproken.
Nee.
En dan komt Pieter Omtzigt ook nog met een driedubbele knipoog van nieuw sociaal contract.
Een hele enge naam.
Ja, het is één letter veranderen en we krijgen een heel ander soort partij. En het nieuw sociaal contract is ook nog eens een verwijzing naar een programma uit...
van het World Economic Forum. Ja.
Maar los van de associaties en complotten die je erop zou kunnen verzinnen. Wat is er met de Nederlander... Want zo breed wil ik het eigenlijk wel trekken, dat er zo'n behoefte is om constant volgens de regeltjes te doen, volgens de procedure te doen. En dan ook vooral, zelfs als je gelijk hebt, ja, maar de toon is niet goed, dus ja, gaan we tegen de motie stemmen.
Daar zei Frits Bolkestein ook altijd van, als mensen zich beklagen over de toon, dan hebben ze een gebrek aan argumenten. Maar wat ik belangrijk vind, er is een heel mooi boek geschreven door Bastiaan Rijpkema. Weerbare democratie. En er wordt heel mooi uiteengezet dat de democratie is natuurlijk fantastisch. Hè? Het is een heel mooi instrument om een beetje verdeel en heers. En soms heeft de een de macht en soms de ander de macht. Maar het kan natuurlijk ook verschrikkelijk misgaan. Want als 51% opeens zich realiseert dat...
De dictatuur van de meerderheid.
Ja, dan kan je zeggen, nee, maar sorry, wij hebben dat met z'n allen afgesproken. Nou, wij niet.
Nee.
Maar het respect voor de minderheid, als dat er niet is... Ja. Dan heb je de facto helemaal geen democratie meer. Dan heb je een dictatuur. En dan kan je nog steeds denken dat je in een democratie zit. Maar als die meerderheid, hè, of het nou 76 zetels is of 51% van de stemmen... Maar daar heeft Mark Rutte fantastisch goed gebruik van gemaakt. Dus ja, maar wij hebben het mandaat van de kiezer. Ja, maar je hebt niet het mandaat om die minderheid... die helemaal niet op jou gestemd heeft, kapot te maken.
Nou, en hier, want je hebt... een stapeltje boeken bij je.
Voordat je verder gaat, even signeren, want ik moet ze weggeven.
Dat zal ik doen. Maar daar ging onze strijd ook over. Hè? Het boek van Amsterdam Books, leuk dat je het bij hebt, de grootste misdaad ooit. Die gaat er juist over onze strijd om te laten zien van... ja, maar zelfs al zou het met instemming van het parlement zijn... dan nog heeft de staat af te blijven van de grondrechten. Want dat is nou precies... het hele punt van de constitutionele monarchie... of de rechtsstaat en de democratie... dat het niet aan de meerderheid is... om de rechten van de minderheden te beteugelen of in te perken.
Exact. En dat was ook wat ik met heel veel moeite... in het onderzoeksvoorstel van de TCC heb gekregen... Mm-hmm. en waarvan ik doodsbang ben... dat het onderzoek naar het schenden van de grondrechten... gewoon niet meer zal worden onderzocht. Dat de nieuwe parlementaire enquêtecommissie corona gewoon...
Een excuuscommissie wordt.
Ja, een doofpotcommissie die gaat onderzoeken... Ja, hoe kunnen we bij de volgende pandemie mensen nog sneller vaccineren? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er nog meer mondkapjes stand-by staan?
Daar gaat de OVV-rapporten gaan er natuurlijk ook voornamelijk over... van hoe kunnen we het nog efficiënter doen? Toch denk ik dat... We krijgen eerst een coronacommissie, er zal natuurlijk worden... probeert af te zwakken, uit te stellen, maar het komt eraan. En met die WO-documenten zien we ook, ondanks met uitstel... ik krijg nu antwoord op vragen die ik 3 jaar geleden heb gesteld. Mm-hmm. Maar uiteindelijk komt het. En misschien is Nederland ook wel een beetje het oog van de storm. Want ondertussen hebben we overal boerenprotesten om ons heen. En in de Verenigde Staten is er echt wel wat aan het gebeuren met de noodtoestand in Texas. De Republikeinen die definitief voor Trump hebben gekozen. De Democraten die Joe Biden hebben opgegeven, lijkt het wel. Ik verwacht eigenlijk niet meer een bevrijding vanuit Nederland. Nee, desalniettemin moeten wij de partisanenstrijd voeren.
Ja, maar wij zijn een gidsland.
Maar wij zijn een gidsland. Ja. En helaas nu van het WEF.
Ja, nee, maar de Young Global Leaders hebben zich verenigd. In Nederland is het gidsland. En Mark Rutte leidt ons naar het beloofde land.
Ja.
Nou, het is een land waar ik niet mee heb ingestemd. En ja, ik hoop dat we echt teruggaan naar gewoon die noeste, ouderwetse Nederlandse mentaliteit. Waarbij je gewoon vrij bent. Waar je de verschillen viert. En waarmee je gewoon een beetje normaal kan doen. Elkaar kan vertellen wat je vindt. Zonder dat je bang moet zijn dat je niet in het collectivistische systeempje past. Wat dat betreft denk ik dat voor heel veel mensen de coronaperiode echt een hele mooie opvoedkundige periode was.
Absoluut.
Mensen hebben zich gerealiseerd dat die vrijheid die we hier zo lang hebben gehad, dat die helemaal niet vanzelfsprekend is.
Ja, dat je zelfstandig moet zijn, autonoom. Je moet vanuit jezelf kunnen handelen.
Absoluut.
De staat gaat het niet voor je doen.
Inderdaad, niet alleen soeverein als land. Mm-hmm. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Maar ook soeverein als persoon, als gezin. Dat je gewoon alles gewoon voor elkaar hebt. En dat je dat ook kan doen zonder dat de hele tijd de staat zich inmengt in jouw leven.
Ja. Komende tijd zit je niet in de Kamer.
Nee.
Wat ga je doen? Zet je de politieke partij op een laag pitje? Ga je vooral weer met vastgoed bezig of gewoon full
forceheid? Kijk, we hebben nog talloze WO-verzoeken lopen. Mm-hmm. We hebben nog juridische procedures lopen. Nou, net zoals jij met viruswaarheid. Jullie hebben geen bankrekening meer.
Maar we blijven doorgaan.
Jullie blijven doorgaan. Ja. Nee, maar wij strijden zij aan zij voor dezelfde zaak. En dat gaan we doen. We gaan meedoen aan de Europese parlementsverkiezingen. Dus dat is natuurlijk, je moet 200.000 stemmen halen en dat is veel. Maar ik kan me zo voorstellen dat er een hoop mensen in het land zijn die denken van, hé, waar heb ik nu op gestemd?
Ja.
20 zetels NSC, 37 PVV. Nou, laten we dat belang van Nederland, laten we dat eens een kans geven. En dan gaan we naar Europa en dan gaan we daar de boel op stelte zetten.
Er wordt ook al gesproken over, als deze formatie mislukt, moeten er misschien niet weer nieuwe verkiezingen zijn. En als je naar de peilingen kijkt, PVV staat zelfs op 50 zetels. Ik denk dat de PVV dat graag wil. Ik denk dat andere partijen nog heel lang willen doormodderen met de formatie. Waar sta jij en wat verwacht je?
Ik vind het nog steeds bizar dat de PVV zo hoog staat in de peilingen. Ik denk dat werkend Nederland heeft helemaal niets met de PVV te schaften. Dat SP,
nee, maar ik
SP-programma.
Denk,
dus,
maar ik denk dat we twee dingen uit elkaar moeten halen. De partij, PVV, met de politieke doelen waarvoor zij zeggen te staan. Nou, migratie en klimaat zijn wel twee dingen waar ze kritisch over zijn. En de kiezer, waarvan meer dan de helft absoluut niks met het PVV heeft en alleen maar heeft gestemd om ervoor te zorgen dat we geen Timmermans krijgen aan het roer.
Ja, die we nu waarschijnlijk althans, er is een kans dat we het wel krijgen.
Ja,
maar kijk, ik vind klimaat en migratie vind ik ook hele belangrijke thema's. Mm-hmm. Maar als je economie kapot gaat, dan kan je hoog en laag springen, maar dan is er niks meer. Dus je moet eerst gewoon ervoor zorgen dat als iemand werkt, dat hij gewoon fatsoenlijk betaald krijgt. En dat je een huis kan kopen. En dat mensen
maar die zijn onlosmakelijk verbonden. Hè? Met de open grenzen, het klimaatbeleid.
Natuurlijk.
Nee, maar burg je elke economie.
Er moet een migratiestop komen. Ja. En we moeten het hele klimaatwaanzinbeleid moeten we gewoon stoppen. Mm-hmm. Nee, er is geen enkele technische argumentatie die leidt tot 35 miljard uitgeven.
Zelfs al zou je geloven in de invloed van CO2 op het klimaat, dan nog is het totaal zinloos.
Precies. Ja. Ja, dus, maar dat laat onverlet. Kijk, ik ben altijd groen-rechts geweest. Hè. Mm-hmm. Ik ben elektrotechniek gaan studeren. Ik ben bij Shell gaan werken omdat ik groen-rechts ben. Dus ik vind dat je goede dingen moet doen voor het milieu.
Ja, en hier kom je op een heel belangrijk punt. Ik had deze week ook een interview met Simon van Groningen. En dat ging meer over het christendom, maar ook over het rentmeesterschap. En dat is bij christenen op die manier verkocht, hè, voor de aarde zorgen. Maar het is heel logisch dat je voor het milieu wil zorgen. Want dat is hetgene waar je zelf in leeft. Daarom het woord milieu.
Ja, maar je moet klimaat en milieu ook echt scheiden. Want klimaat, daar hebben wij geen invloed op. Misschien marginaal, maar nauwelijks waarneembaar. En bovendien, in de afgelopen 100.000 jaar is het de CO2...
Het is een totaal bedrogverhaal.
Maar dat laat onverlet dat als je met zoveel mensen op een kluitje leeft, moet je niet giftige stoffen lozen in de rivier. Moet je niet je plastic afval op straat gooien. Dus je moet gewoon normaal doen. En dan moet je geen biomassa-centrales gaan subsidiëren als dat gewoon echt heel erg slecht is. Maar je kan wel een kerncentrale bouwen. En je kunt ook zonnepanelen op je dak zetten. Want dan heb je lokaal geproduceerd en lokaal geconsumeerd. En dan ben je ietsje soevereiner als gezin geworden. En dat is mooi.
In Portugal hebben wij off-grid een huis gebouwd met een boorhol, zonnepanelen, een generator en een septic tank. En dus we zijn helemaal self-sufficient.
Maar dat is fantastisch. Kijk, waarom zouden we in Nederland niet stimuleren dat mensen ook off-grid gaan? Mm-hmm. Dat je gewoon helemaal self-sufficient bent. Mm-hmm. Dat is fantastisch.
Maar het tegenovergestelde is het geval. Want nu is er in de Eerste Kamer een discussie over het salderen, of dat moet worden afgeschaft. Al die subsidies waar we het net over hadden, ook met het hele klimaatbeleid en de zonnepanelen. In plaats van dat je minder afhankelijk wordt, word je meer afhankelijk met zonnepanelen.
Waarom?
Nou, die zonnepanelen die sla je niet zelf op.
Maar kijk, we komen uit een situatie waarin je een elektriciteitsnetwerk hebt. Ja. En waarbij we hebben gezegd, jongens, we willen graag dat jullie allemaal zonnepanelen op je dak zetten. Nou, dan gaan we subsidie. Ik ben tegen subsidies. Ik moet helemaal nooit iets subsidiëren. Maar goed, dat is gezegd.
Ja.
Dus heel veel mensen dachten, oh, ik ga lekker groen doen. Ik doe mee. Ik zet een paar zonnepanelen op mijn dak. Dat is nooit veel. 10-20% van je verbruik produceer je dan zelf. En oh jee, in dat enkele geval dat je wat teruglevert, nou, dan krijg je 5 cent. Je neemt het af voor 20 cent per kilowattuur en je levert terug voor 5 cent per kilowattuur.
Nee, dus voor min 5 cent. Je moet betalen.
Nee, nu moet je gaan betalen.
Precies.
Ja, maar dat is toch echt belachelijk. Je levert gratis energie en je hebt ze aangeschaft omdat je dacht, de overheid is betrouwbaar. En er is zo'n systeem. En wat blijkt? Ieder jaar gaat de overheid weer andere dingen doen. Vergunningen worden anders, salderingsregeling eraf, box 3 gaat de lucht in. Dus de overheid is zo onbetrouwbaar geworden dat je als mens of als ondernemer, je kan helemaal niets meer doen. En daar worden mensen horend dol van. En je ziet ook nu, mensen gaan geen zonnepanelen meer aanschaffen. Terwijl ik denk dat het wel goed is als mensen off-grid gaan. Maar dat is een ander systeem, want nu heb je allemaal on-grid systemen. Ja. Maar ja, dat kan je zo regelen.
Dat ondernemerschap. Jij bent zelf ook ondernemer. Daarmee word je vaak de les gelezen of de maat genomen van je bent al hartstikke rijk, vastgoed, huisjesmelker. Nou, dat kreeg mijn vader ook allemaal naar zijn hoofd.
Ja.
Maar wat mensen denk ik niet realiseren is dat zonder die ondernemers er helemaal niet een woningmarkt zou zijn. En dat de overheid bij lange na niet bij macht is. Nu al helemaal niet, maar daarvoor ook niet. Om een huis voor iedereen te kunnen garanderen, terwijl dat wel in de grondwet staat.
Maar je hebt helemaal gelijk. De overheid kan niets. De overheid is afhankelijk van mensen die wel wat doen. Die wat creëren, die wat produceren, die creatief zijn. Maar de overheid kan niets. De overheid doet geen uitvindingen. De overheid bouwt geen huizen. Helemaal niks. Dus dat moet de markt doen. Wat zegt Hugo de Jonge? Na ongelooflijk veel overheidsingrijpen, de markt heeft gefaald, dus we hebben meer overheid nodig. Nou, wat zegt meneer Javier Milei? Die zegt, jongens, we halen al die regels, al die reguleringen van de markt af. En wat gebeurde er? Er was 30% meer aanbod op de huurmarkt. En de huurprijzen gingen 20% omlaag. Fantastisch. De markt reguleert zichzelf echt wel. Maar de overheid moet daar uit weggaan. En als ondernemer is dat... ik denk dat de enige vraag die de ondernemer heeft, is van, joh, overheid, donder op uit mijn leven. En we regelen het zelf wel. En dan gaat de markt dat doen. En de markt heeft altijd gelijk.
Zie jij dat op korte termijn gebeuren in Nederland of in Europa?
Nou, niet met dat soort gekke marxisten als Hugo de Jonge. Nee, dan niet.
Ik denk niet dat hij enige ideologie heeft. Hij voert uit. Ik noem hem ook wel Hugo de Sloper. Want eerst heeft hij alles gesloopt in de gezondheidszorg en nu sloopt hij de huizenmarkt.
Ik denk toch dat er, zeker op dat klimaatgebied, is er wel sprake van een soort misplaatste ideologie.
Ja, zeker.
Het is een soort religie geworden.
Ja.
Want als je niet... pro-klimaatmaatregelen bent, dan ben je slecht.
Ja, maar deze religie heeft ook een naam. Het is One Health, de One Health religie.
Okay.
En daar zitten stikstof, klimaat en COVID helemaal verbonden. En het heeft zijn eigen symbolen.
En uiteindelijk is het gewoon een collectivistische beweging. En het is een hele langzame, graduele beweging naar Nou, een soort semi-communistische samenleving waarbij alles gelijk is, waarbij kansenongelijkheid wordt bestreden, waarbij vermogensongelijkheid helemaal uit den boze is en waarbij iedereen een hele brave burger moet zijn die precies hetzelfde is, die divers moet zijn aan de buitenkant, maar totaal uniform aan de binnenkant. Dus je moet allemaal hetzelfde denken, namelijk stikstof, klimaat, kansenongelijkheid. En de staat gaat dan ons verzorgen.
En dan komen we misschien bij dat laatste onderwerp van vandaag. We hadden het al een beetje over censuur en zelfcensuur. Ik word vervolgd voor uitingsmisdrijven. Bij Forum zien we dat ook. Zowel Pepijn van Houwelingen als Gideon van Meijeren worden vervolgd voor uitingsdelicten.
Wat zijn jouw uitingsdelicten dan?
De uitingsdelicten...
Nee, maar wat heb jij gezegd?
Dat is het bijzondere. Er worden mij uitingen te lasten gelegd waarin de overheid heeft geknipt en geplakt. Dus ik moet nu een soort stroomman-argument gaan verdedigen van wat heeft u daar bedoeld? Ja, maar dat heb ik niet gezegd. Ja, maar als je dat had gezegd, had je dan... Ja. Dus het zijn echt Kafka-eske rechtszaken aan het worden. We zien nu doxing erbij komen. Dan hebben we doxing, opruiing, bedreiging, allemaal manieren om vooral niet meer jezelf uit te spreken. Ik zie daar misschien nog wel het grootste gevaar, zoals Matthias de Smet het ook noemt in zijn totalitarisme. We hebben nu nog een gesprek. Kan dit over een jaar nog? Of is dan hetgene wat wij zeggen vandaag inmiddels al strafbaar geworden?
Nou, je kunt al heel veel dingen niet meer zeggen. Je krijgt al waarschuwingen op YouTube als je het over vaccinaties hebt of vaccinatieschade. Terwijl de discussie is denk ik essentieel. Het onderzoek is essentieel. Het feit dat mensen erover praten is essentieel. Maar als dat wordt gecanceld en verboden, ja, dan zit je gewoon in de Sovjet-Unie. Ik weet niet of je wel eens in Cuba bent geweest. Ja. Blokhoofden en die blokhoofden gaan klikken. En nu heb je geen blokhoofden meer nodig. Maar je hebt gewoon social media en de overheid ziet alles. Dus we hebben geen blokhoofden meer nodig die klikken. Het gaat vanzelf.
Ja. Ja. Zie jij ergens nog licht aan het einde van de tunnel?
Absoluut, want nou, zoals we net al vaststelden, er zijn zoveel meer mensen die begrijpen dat hun vrijheid in het geding is. Het heeft zich niet geuit in de stemverhoudingen, maar...
Heeft zich gelukkig ook niet geuit in een gewelddadige burgeroorlog?
Nee, maar ik denk wel dat er op een gegeven moment een moment komt, als mensen het koud hebben en ze hebben honger. Nou, we zagen het een beetje met de avondklok. Mm-hmm. En daarom denk ik ook dat met die OMT-opnames misschien ook iets met die avondklok kan zijn. We hebben trouwens nieuwe WOV-verzoeken ingediend over de communicatie rond die avondklok. Want jij hebt daar toen een kort geding over gewonnen. En binnen 4 uur...
Ja.
Was er een spoed hoger beroep, ja, appel? Weet ik.
Dan hebben we een primeur. Ja. Wij gaan ook weer een rechtszaak voeren.
Oh,
we
goed.
Gaan een paar getuigen oproepen. Die worden zeer interessant.
Ja. Ja. Nee, maar dus ik ben heel erg hoopvol. En ik hoop jij ook, want je hebt onvermoeibaar gestreden. Maar ja,
we zijn nog steeds bezig. Alleen het is wel steeds meer lawfare. De rechtszaken nu zijn heel veel rechtszaken tegen mij of tegen mijn verloofde of tegen mijn jurist, wat typerend is voor een dictatuur.
Ja, maar tuurlijk, hè, die rechtszaken die gaan wel iets uitmaken, maar uiteindelijk moet de omslag komen doordat het volk of een revolutie begint, mm-hmm, of het volk gewoon zegt, oké, we hebben nog steeds een werkende democratie, we laten ons niet meer leiden door de mainstream media en de NPO die zwaar betaald worden door de zittende macht, al die staatspropaganda doen we niet meer. Wij stemmen gewoon op een partij die wel gaat doen wat ze belooft. En dat is openheid van zaken gegeven. Gewoon weer een normaal bestuur van het land.
Die laatste heb ik heel weinig vertrouwen. Ik denk niet dat gaat gebeuren. Ik denk dat de enige mogelijkheid nog is om geweld te voorkomen, is massaal genoeg opstaan en een nationale staking te hebben waarbij de zittende macht wordt gedwongen af te treden en te verdwijnen van het toneel. En een nieuwe lichting het roer echt over te laten nemen.
Ja, nou, ik hoop echt dat we nog daarvoor zitten. Mm-hmm. En dat er gewoon verkiezingen komen. En dat er dan nieuwe mensen komen. En dat deksel van de doofpot gaat. Want natuurlijk na 13 jaar Rutte, de lijkenpuilen uit de kast. Er is zoveel gelogen, er is zoveel echt gedaan dat niet, of misdaan, dat niet in het belang van Nederland was. En we zijn er de dupe van. En kijk, in normale landen heb je... Nou, het is zo'n beetje de wet van de remmende voorsprong. Hè. We hebben natuurlijk een oude democratie. Mm-hmm. En in de Verenigde Staten hebben ze gewoon bepaald dat na 4 of na 8 jaar ben je van Biden of Trump af. Ja. We hebben gewoon 13 jaar met Mark Rutte gezeten. En in het begin vertrouwde ik hem echt nog wel. Maar na een paar jaar merkte je van ja, dit wordt wel een soort spelletje dat hij aan het spelen is. En het is niet meer in het belang van Nederland. Ja. Daarom is het heel goed dat hij weggaat. Het moet ook zo snel mogelijk nu zijn. Maar ja, ik hoop dat er verkiezingen komen. En ik hoop dat het volk dan gewoon slim is. En zegt van jongens, dit willen we niet meer. En dat betekent niet op de PVV stemmen, want dan krijg je toch een SP-achtige economische inslag. Maar we moeten terug naar een soort de VVD van Bolkestein of een Pim Fortuyn-achtige invalshoek. En daar moet een partij bij zitten. En ik hoop dat het belang van Nederland is.
Dankjewel voor het gesprek.
Ja, dat was wel leuk. Ja. Eentje goed.